Goedenavond. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee P. Vernooy uit Lekkerkerk voorgaat. De schriftlezing voor deze dienst is uit Handelingen 2 en 1 Thessalonicense 5. De kerkdiensten, zondag 13 juni. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. In die dienst zal de bediening van het heilig avondmaal plaatsvinden. In de avonddienst om 6:30 hoopt ook dominee Van der Wind voor te gaan. Dan zal er voortzetting en dankzegging op het heilig avondmaal zijn. De collecte. Er zijn vandaag twee collecten. De eerste is bestemd voor de voedselbank, de tweede is voor de kerk. U mag uw gave digitaal geven. Voor de aanwezigen in de kerk is de collecte bij de uitgang. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de avondmaalscollecte bestemd voor een project van 10:27. De voorzang. De voorzang is Psalm 134, vers 1. Loof, loof nu aller Heer en Heer, gij zijne knechten, geeft hem eer. In deze dienst zingen de zangers de psalmen zoals we gewend zijn. En door verruiming van de coronamaatregelen mag u de laatste twee psalmen ingetogen meezingen. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Gemeente, laten we biddend zingen. Psalm 119, vers 3. Na de geloofsbelijdenis zingen we van dezelfde psalm het 9e vers. Psalm 119, vers 3 nu en straks vers 9. Met de kerk van alle eeuwen, de kerk van alle plaatsen, belijden wij ons geloof. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en spreken ieder in het hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit het aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij samen bidden. Heren, wij verenigen ons in gebed. Gemeente thuis, gemeente hier, één gemeente. Verenigd om u, de levende God, aan te roepen. Wat bent u groot, wat bent u goed. U ons uw woord geeft, u ons aanspreekt, u ons opzoekt. Dat doet u niet één keer, steeds weer opnieuw. Wat een geduld, Heren. Wij prijzen u en wie u bent. En tegelijk bidden we vurig. Laat het niet enkel woorden zijn die klinken. Maar van harte uw grootheid uitzeggen. Omdat we geproefd en ervaren hebben hoe groot en goed u bent. Niet alleen daarin dat u ons leven draagt en bewaart. Ondanks de tijd waarin we leven. Crisis, waarvan we hopen dat u op zijn eind loopt. Al zijn er vanuit het buitenland verontrustende signalen, nieuwe varianten. Wij bidden des te meer, geef dat dat ons afhankelijk maakt van u. Omdat wij het zelf niet maken en zelf niet kunnen. En wij dit virus met elkaar niet onderkrijgen, op u zijn aangewezen. Als we daadwerkelijk zien wat dat betekent, we zonder u niet kunnen, dan kan het niet anders. Dan krijgt u de eer die u toekomt. Dan zijn we als kleine, nietige, zondige mensen aangewezen op wie u bent in uw Zoon Jezus Christus. Hij die in het onze is ingedaald, onze zonde en ongerechtigheid op zich aan te laten komen, om die mee te nemen. Heere, wat een grootheid en wat een goedheid en wat een genade. En wij bidden om het krachtige werk van uw geest, opdat we op dat offer betrokken zullen zijn, betrokken worden. Eens, maar dan ook steeds weer opnieuw. Zodat we vanuit het kennen van hem voor u zullen leven. Heren, wij gaan nog wel eens om de kern heen. En wij vullen dingen nog wel eens zelf in. En wij denken gemakshalve dat we zelf ook nog wel iets hebben om voor u te kunnen bestaan. Maar in het zicht op Jezus Christus versmelt het ons, dat kan niet anders. Eén brok ongerechtigheid. Als Jezus Christus onze gerechtigheid wordt, dan kunnen we niet anders, dan maken we u groot. Dan kan het niet anders, dan verlangen we om ons leven in uw dienst te besteden. En dat is ook de reden dat u komt met uw woord, om ons de weg te wijzen. Omdat we dag aan dag achter uw Zoon aan leren gaan, zijn voetstappen leren drukken. En daarom bidden we om het onderwijs van uw woord. En daarom bidden we om uw Heilige Geest, die dat onderwijs toepast in ons hart en in ons leven. Wij vragen, wees u bij ons in het openen van de schrift. Wij bidden, wees u bij ons in het luisteren. Er kunnen allerlei stoorzenders zijn. We worden zo gemakkelijk afgeleid. Maar toon ook daarin uw macht en uw majesteit. Uw geweldige ontferming. Dat alle stoorzenders worden uitgezet. U ze het zwijgen oplegt. En we horen wat u te zeggen hebt. Groot en genadig God, ziet u ons zo aan. Wij bidden, geeft u wat nodig is aan degenen die een taak hebben in de dienst. Als het gaat om de kosten, zijn verantwoording, de dienst goed mag verlopen. Het denken aan degene die voor beeld en geluid zorgt. Geef ook daarin wat we nodig hebben, zodat de gemeente ook thuis de dienst voluit mee kan maken. En bidden voor degene die het orgel bespeelt, schenk ook daarin uw zegen, energie, het vreugde die taak mogen doen, de zangers, heren, wij kunnen niet zonder u. En daarom vragen we, hoort u ons en verhoort u ons. Onthoudt u, dienaar uw zegen niet, laat uw woord klinken zoals u dat wilt. De accent op de juiste plaats vallen. En daarin ook uw nabijheid wordt ervaren. het krachtige werk van uw geest. Groot en genadig God, zo leggen we alles in uw handen vanuit het besef dat we volledig voor de volle 100% op u zijn aangewezen. En daarom hoort u ons, barmhartig en genadig God, om Jezus wil. Amen. Wij doen samen de Bijbel open. We doen dat op twee plaatsen. Allereerst het boek Handelingen, Handelingen 2. We lezen ervan vers 1 tot en met 4. Bekende woorden van bijzondere Pinksterfeest in Jeruzalem. En dan vervolgens uit Paulus' eerste brief aan de gemeente Thessalonica. Het vijfde hoofdstuk, vers 12 tot en met 22. Handelingen 2 en 1 Thessalonicense 5. En er luidt het woord van God aldus, Handelingen 2, vanaf vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze alle eensgezind bijeen. Maar plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. In Thessalonicense 5, vers 12. En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, uw leiding geven in de Heere en u terechtwijzen. En een uitermate hoogte achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met alle geduld te hebben. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, en voor elkaar en voor allen. Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blust de geest niet uit, veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. Tot zover de lezing uit het woord van de Heere. Tekst en tegelijk het thema boven de preek vindt u in 1 Thessalonicense 5 vers 19. Blus de geest niet uit. Blus de geest niet uit. Ter inleiding op de woordverkondiging wordt gezongen op Psalm 43 vers 3 en vers 4. Zendt Heere uw licht en uw waarheid neder. En dan ga ik op tot Gods altaar, Psalm 43, vers 3 en vers 4. Thank you. Gemeente, wanneer vuur om zich heen slaat, weet je niet hoe snel dat je in actie moet komen. Vorige week zondag was er in Lekkerkerk een flinke brand. Een groot deel van het bedrijventerrein werd platgelegd door een brand. Heel wat schuren met hun inhoud werden waardeloos. Vuur aangewakkerd wordt, dan is er geen houden aan. Komt een brandweer, politie, ambulance in actie. Alles moet worden ingezet om verspreiding van het vuur te voorkomen. Slachtoffers te helpen, ramptoerist op afstand te houden. Dan klinkt het wel een beetje vreemd vanmorgen, vanavond. Blus niet. Die woorden springen er helemaal uit wanneer je de tekst op je in laat werken. Dat lijkt een vreemd advies wat Paulus hier geeft aan gemeenten in Thessalonica. Kijk, voor vuur ben je bang. Wanneer het om zich heen slaat, dan gaat het verwoestend door. Binnen no time, hele huizen, blokken verwoest. Grote percelen bos zijn zo plat gebrand. Een schade is zo aangericht. En dan is het toch terecht dat je bang bent voor vuur. Nou, gemeente, voor het vuur van de geest hoef je niet bang te zijn. Of u moet bang zijn dat de Heilige Geest het uwe verbrandt. Kijk, Jesaja de profeet, die heeft het in dat verband niet voor niets over de geest van uitbranding. Kijk, waar de Heilige Geest komt, daar blijft het niet aan de oppervlakte. Kijk, dan zou er alleen uiterlijk maar wat veranderen. Je leeft wat netter, en je wordt wat serieuzer en je springt wat minder uit de band. Nou, gemeente, de Heilige Geest die pakt het vanuit de kern aan. Die overtuiging inderdaad van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Kijk, dat gaat verder dan dat je weet hoe zondig dat je bent. En dat gaat verder dan dat je weet dat je voor God niet kunt bestaan. Daar kun je het theoretisch helemaal mee eens zijn, zonder dat het je echt raakt. Het je hart raakt. Het consequenties heeft. Terwijl waar de Heilige Geest je leven binnenkomt, je ontdekt en je ziet wat God bedroeft. Ik ben in ongerechtigheid geboren en mijn zonden maken mij het voorwerp van uw toorn. Maar dat kan niet, dat mag zo niet blijven. Ja, inderdaad, vanwege die zonde, die diep gewortelde ongerechtigheid, mijn opgehoopte schuld, is Jezus Christus gekomen, Gods liefde in optima forma. En het effect ervan, dat ervaar je wanneer de Heilige Geest je leven binnenkomt. Hij wegbrandt wat voor God niet kan bestaan. Dan zet hij in vuur en vlam voor de Heere en zijn dienst. Daar draait het om. Maar gemeente, daar is de Heilige Geest op uit. Jongens, wijs jullie, herinneren je dat nog wel, hè? Met Pinksteren. Die bijzondere Pinksterdag in Jeruzalem. Wat gebeurde er? Wat zagen de mensen? Nou, de mensen die zagen op de discipelen verdeelde tongen als van vuur. Dat was niet het enige, ze hoorden ook nog wat. Die geweldige windvlaag. Wind en vuur bewezen aan al die mensen in Jeruzalem. De Heilige Geest is uitgestort. Toen Johannes de Doper Jezus aanwees als het Lam van God, toen zei hij: deze, dus Jezus, die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Dan zei de Heer Jezus zelf niet. Op de dag van zijn hemelvaart tegen zijn discipelen: Johannes doopte wel met water, maar u zult er met de Heilige Geest en met vuur gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Dan versmelt het vuur van de Heilige Geest aan de ene kant alles wat onheilig is. En gemeente, dan kan er geen zonde blijven bestaan. Dan weet hij de meest verborgen plaatsen van mijn hart te vinden. Hij ziet die zonde die je in het verborgen doet. Die zonde die je in bedwang proberen te houden. De geest die ontdekt eraan en zuivert ervan. Hij vernieuwt, zodat het oude voorbij gaat. Maar gemeente, vuur doet nog iets. En dat is de andere kant. Als de Heer met het vuur van zijn geest komt, dan ontdooit mijn koude zondaarshart. Mensen ijskoud, ze worden warm, in vuur en vlam, voor de Heer en voor zijn dienst. Of gemeente, dat zou zomaar kunnen. Lopen we niet warm voor de dingen van God en de dingen van zijn koninkrijk? Zoeken we de dingen van beneden nog, in plaats van de dingen van boven, waar Christus is? Terwijl we hem niet kunnen missen. Hij de geest niet kunnen missen. Het is niet voor niets dat de discipelen hebben uitgezien naar de uitstorting van de Heilige Geest, de vervulling van de belofte van God. Het vuur van de geest was onmisbaar om te kunnen getuigen van de grote dingen van God. Dan wordt het één grote bron van vreugde. De Heilige Geest gekomen is, wind en vuur. Dan vuurt de Heilige Geest het hart aan om te spreken van de dingen van God. Discipelen die ontvangen een tong om de grote dingen van God door te geven. Nou, gemeente, bent u ook al in vuur en vlam gezet door de Geest. Kijk, tegen die achtergrond staat de oproep van Paulus in de brief aan de gemeente Thessalonica. Kijk, vuur wat er niet is, dat kan ook niet gedoofd worden. Dan is de apostel blijkbaar bang dat vuur wat er is, dooft. Ja, maar kan dat dan? Kunnen mensen de Heilige Geest blokkeren? Kunnen mensen het vuur van de geest uitblussen? Kunnen mensen de Heilige Geest tegenhouden? Belijden we niet dat de Heilige Geest onwederstandelijk werkt niet tegen te staan? Nou, gemeente, zeker weten. Wanneer de Heilige Geest een mens overweldigt, dan is er geen houden aan. Dan moet je je overgeven in de handen van de Heer. En dan moet de duivel je loslaten. En dan laat God niet los wat zijn hand begon. En dat is de geweldige troost wanneer je opgeraapt weet en gered door de Heere. Hij houdt vast. Ja, maar zegt u, waarom zet Paulus dan in die hele reeks met raadgevingen en vermaningen aan het eind van die eerste brief ook deze? Blus de geest niet uit. Kijk, dat bidden zonder ophouden en dat danken in alles, nou, dat snappen we wel. Ook al blijken daar wat ons betreft ook nog wel eens wat haken en ogen aan te zitten. Een gemeente, dat uitblussen van de geest. Gemeente, zitten we hier niet op het punt wat Paulus bedoelt? Want de Heer blijkt alles in elkaar te grijpen. Wanneer het bidden verslapt, het gebedsleven vertraagt, als dat dankend leven onder druk komt te staan, dan is de brandslang om de geest te doven al uitgerold. Maar zegt u, zijn wij dan in staat om het werk van de geest tegen te houden? Gemeente, realiseer u dat dit niet de enige tekst in de Bijbel is die laat zien waartoe mensen in staat zijn als het om het werk van de Heilige Geest gaat. Wat zegt Stefanus in zijn toespraak vlak voordat hij gestenigd wordt? En inderdaad, dan gaat het om mensen die in ongeloof aan de Heer Jezus voorbij gaan. Hardnekkige, zegt hij, onbesnedenen van hart en oren. U verzet u altijd tegen de Heilige Geest, zoals uw vaderen deden. Zo doet u ook. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben ze hen gedood die de komst van de rechtvaardige aankondigden, van wie je nu verraders en moordenaars geworden bent. En dan staat er van Stefanus geschreven als een heilig contrast, maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei, Stefanus dus, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Nou, dan is het dus verzet of overgave. Gemeente, wat schrijft Paulus in zijn brief aan de gemeente in Efeze? En dan gaat het heel nadrukkelijk om gelovigen. Mensen die werden ingewonnen voor de Heere en zijn dienst. Net als hier in onze tekst. En bedroef de Heilige Geest van God niet. Door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. En daartegenover staat de positieve oproep van Paulus aan de gemeente te Rome. Wees vurig van geest. De vuurgloed van de geest die moet het leven doortrekken. Die vuurgloed die mag dus niet gedoofd worden. Nou, daar hebt u precies waar het om gaat. Vuur en geest worden in de Bijbel heel vaak aan elkaar gekoppeld. Zo kan waar de Heilige Geest komt, dat heilige vuur niet achterwege blijven. Kijk, dan gaat het niet om vuurtjes die je zelf opstookt. Voor ons is dat soms lastig te onderscheiden. Heilig vuur en onheilig vuur. Het onderscheid ligt daarin wie er centraal staat. Kijk, vuurtjes die we zelf opstoken, die kunnen soms heel uitbundig branden. Enthousiast als we kunnen zijn. Maar op een gegeven moment zie je dat er geen brandstof meer is. Het vuur kan niet meer brandend worden gehouden. Omdat de verbinding met de Heilige Geest ontbreekt. Omdat Jezus Christus ontbreekt. Uiteindelijk gaat het dan om de mens. Ik middelpuntig als we kunnen zijn. Enthousiasme en ervaring en gevoelens. Ze drogen op wanneer ze niet zijn opgeroepen door de Heilige Geest. Wanneer Jezus niet het een en het al geworden is. Terwijl waar de geest geloof ontsteekt, het Christus alleen is en Christus alles wordt. Dan verbrandt de Heilige Geest mijn vuilheid en mijn ongerechtigheid. Het mijne, het wordt waardeloos, een wegwerpelijk kleed. En dan begrijpt u wel, gemeente, als de Heilige Geest als een brandend vuur is. En als een brandend vuur werkt, het onmogelijk is dat de glans van het vuur wordt gedoofd. Och, kun je zelf nog wel eens een keer die neiging hebben dat te denken. Je een flakkerend lampje bent, waarvan je bang bent dat het op een gegeven moment uitgaat. Maar als er dan nog olie in de kruik zit, als de Heilige Geest aanwezig is, dan zullen de vlammen op een bepaald moment weer oplaaien. Want de Heilige Geest, waarvan we belijden dat hij Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die is zelf niet te blussen, onmogelijk. Ja, maar wat zegt Paulus hier dan? Blus de geest niet uit, wat bedoelt hij dan? Nou, Paulus probeert dit te zeggen. Wij hebben wel de mogelijkheid. En soms zelfs heel makkelijk de mogelijkheid om de gaven en de werkingen van de geest tegen te staan. Zodat we die uitblussen. Wanneer gebeurt dat? Nou, gemeente, als we onze talenten, als we onze gaven niet gebruiken voor de Heere en zijn dienst. Als die worden ondergesneeuwd door van alles en nog wat. Omdat je wordt opgeslokt door het leven hier beneden. Gemeente, dat is het waar Paulus bang voor is. En dat is echt geen denkbeeldig gevaar. Dat is een gevaar wat ook in onze tijd op de loer ligt. En daarom mogen die vermaning van Paulus gerust ter harte nemen. De Heilige Geest die wil lichtend en laaiend werken. Of geloven we dat niet? Ja, toen in Jeruzalem zeggen we dan. Tongen als van vuur die verdelen zich over de discipelen. En het wordt een uitslaande brand. 3000 op de eerste Pinksterdag en even later 5000. Net zoals een heidebrand zich verspreidt, zo verspreidt het vuur van de geest zich. Jeruzalem, Judea, Galilea, Samaria, tot aan het einde van de aarde toe. De gemeente heeft de Heilige Geest aan kracht ingeboet. Zo van, ja, dat gebeurde toen, maar nu niet meer. Dat is bluswater, als je dat denkt. Wat Jezus Christus verkondigt in zijn overweldigende liefde, waarin hij zichzelf gegeven heeft, zodat het vuur van de toren van God wordt gestild. Liefde die een weg zoekt via het woord en via de verkondiging van het woord. Liefde die zondaren inwint en in wil winnen voor het koninkrijk van Jezus Christus. En dan zetten wij vraagtekens. En dan stellen wij voorwaarden. Ja, maar eerst dit en eerst dat. En moet je hier misschien ook niet aan voldoen? Nou, gemeente, dat gelooft u toch niet? Dat wij ergens aan kunnen voldoen. Dat schatten we onszelf te hoog in. Van onze kant niets. Zelfs het ontdekken van eigen zonde en schuld, dat kun je aan een mens niet toevertrouwen. Want er blijft er altijd nog iets zitten. Daar is de Heilige Geest voor nodig. Als u twijfelt aan de gewilligheid van de Geest, of Hij u dat leren kan en u leren wil. Als u denkt, ja maar, kan de Geest dat wel? Mij redden en mij behouden en mij richten op de Heer Jezus. Dan is dat bluswater. Geen emmers vol, sloten vol. En als de Heilige Geest dan doorbreekt in een mensenhart en een mensenleven, dan wordt er nog wel eens een keer gezegd, ja maar, is dat wel echt? Als we zouden kunnen, dan zouden we het vuur zomaar uittrappen. Oppassen, gemeente. Voorzichtig zijn. Ja, maar zegt iemand, als het nou niet echt is. En als het nou wel echt is, kunnen we dat niet aan de Heilige Geest overlaten? De Heilige Geest zou zomaar kunnen wijken wanneer wij onszelf tot maat van het geloof maken. Als wij onze maatstaven aan gaan leggen, dan denken wij het beter te weten aan God. Blus de geest niet uit, schrijft Paulus. Dat kunnen gemeenteleden doen. Dat kunnen dominees net zo goed doen. Joost van Laren, een predikant uit de begintijd van de reformatie, die zei, dienaren van het woord blussen het woord van de geest uit in hun hoorders, wanneer zij slap en liefdeloos spreken, als ze geen studie maken van hun preken. Ze moeten erop letten, schrijft hij, dat ze goed voorbereid op de preekstoel komen. duidelijke, krachtige redenen uit het woord van God, opdat alle hoorders, wanneer zij niet kwaadwillig zijn, mogen overtuigd en bewogen worden tot de heilige plichten waarop bij hen wordt aangedrongen. Hij schrijft: als predikanten niet godvruchtig, rechtvaardig, matig en heilig leven, maar lichtvaardig zijn en een los en ruim leven leiden, dan verkoelen, ja, dan blussen zij de geest uit in anderen. Nou, dat komt wel binnen. Daar blijken nogal goed te zijn in blussen, dominees en gemeenteleden. Ondoordacht, gemakzuchtig omgaan met het woord van de Heere, dat kan dus funest zijn. En het kan sluipenderwijs gaan. Tijd voor de Heere wordt steeds korter. Bijbel lezen, het schiet er zo bij in. En de stille omgang met de Heere verdwijnt. En je wordt killer. En je wordt kouder. En dan is het toch niet zo vreemd dat preken je niet meer aanspreken. Je gemakkelijker een kerkdienst overslaat. Kritiek op de kerk en de gemeente steeds makkelijker wordt geleverd. Dan blijf je zelf buiten schot. Dan nemen we ons misschien na een indringende preek nog wel eens een keer voor wat consequenter te zijn in ons bijbellezen. Meer de Heere te zoeken en serieuzer te zijn als het om kerkdiensten gaat. Maar kunnen we van plan zijn onze leefstijl wat aan te passen? Minder dit en meer dat. Maar onze voornemens, ze zijn zo gesmolten als sneeuw voor de zon. Dan gaat het net zo goed om mensen die God nog niet kennen, die nog niet leven vanuit de kracht van het bloed, als wel over mensen die hem wel kennen. En dan blijkt dat bij de laatste ook nog wel eens de groei van het geloof te belemmeren. Trouwens, dat kan ook door toe te geven aan de zonde. Noach, die tegen alle onbegrip in de wil van God uitvoerde en op een kwade dag dronken werd. En David, de man naar Gods hart, hij gaf de zonde plaats door de vrouw van een ander te begeren. En toen kwam van het een het ander. En Petrus, die zo'n prachtige belijdenis uitsprak, die liet zich inpakken door de angstduivel. Dan wordt het koud in een mensenleven. Het vuur van de geest wijkt. Dan kun je God toch niet de schuld van geven? U moet er nog eens even op letten in wat voor context Paulus deze woorden uitspreekt. En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heere, u terechtwijzen en een uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met alle geduld te hebben. Pas op, dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na en voor elkaar en voor allen. Nou gemeente, dan hebt u direct wat de geest aanblaast en wat de geest blust. Wat een verantwoordelijkheid geeft de Heere aan ons. Dat is ongekend. En daarom, gemeente, je laten gezeggen door het woord. Kijk, elke schouder die we ophalen bij een aansporing, een vermaning, een dringend appel, werkt als een brandblusser die op een verkeerd moment wordt gebruikt. Het enige antwoord op ons koud zijn en lauw zijn is het vuur van de geest. En waar dat vuur je in vuur en vlam zet, Net zoals de discipelen op de eerste Pinksterdag in Jeruzalem, ontdek je dat je dicht bij de warmtebron moet blijven. Zo dichtbij, dat niets en niemand ertussen kan komen. Zo nou luistert het dus. Wanneer je verslapt in het gebed. Wanneer je vertraagt in het jagen naar heiligmaking. Slaat kilte toe. En reken erop, gemeente, dat er één is die dat opmerkt. Eén die een hartgrondige hekel heeft aan het vuur van de geest. Die er ook alles aan zal doen om het vuur van de geest te doven. Als die dat al zou kunnen. Ik denk aan iets wat John Bunyan schrijft in zijn boek De Christenreis. Hij is een aanrader. Ook als het eens al een keer los. In het boek er komt de persoon voor die de naam uitlegger heeft. En dat is een passende naam. Hij legt uit. En aan wie legt hij uit? Aan Christen. De hoofdpersoon van het boek. Een uitlegger die neemt Christen mee naar een plaats waar vuur brandt tegen een muur. Maar bij het vuur daar staat een man die telkens water op dat vuur gooit. En wat voor water die man ook op dat vuur gooit, dat vuur dat blijft branden. Het vuur gaat steeds harder branden, steeds heter branden. De christen die vraagt aan een uitlegger, wat betekent dat? Nu zegt hij, dit vuur, dat is het werk van de genade in het hart van een gelovige. De persoon die bezig is om dat vuur te blussen en te temperen, dat is de duivel. Maar zoals je ziet, wordt het vuur steeds heter. En het vuur gaat steeds hoger branden. En dan zegt de uitlegger, kom maar even mee, dan zal ik je laten zien hoe dat komt. En dan brengt hij Christen naar de achterzijde van die muur. En daar ziet Christen iemand staan. Iemand die voortdurend olie op het vuur gooit. Maar wat wil dat nou zeggen? Vraagt Christen. Nou zegt de uitlegger. Degene die olie op het vuur doet, dat is Christus. Het werk wat hij begonnen is in het hart van een mens, dat onderhoudt hij. Hij zorgt dat het vuur blijft branden. Hij onderhoudt het werk van zijn genade door de olie van de geest. Ondanks alle pogingen van de duivel om dat vuur te blussen, zullen de harten van zijn volk steeds weer opnieuw worden gevoed door Christus. Ja, maar waarom staat hij achter de muur? Nou, het is niet altijd zichtbaar dat Christus doorgaat met zijn werk. Zelfs als je het niet ziet en niet ervaart, blijkt hij er te zijn. Nou, gemeente, dat is een geweldig beeld. Beeld van de kerk van Christus die aan alle kanten wordt aangevallen. Machten van de duisternis die proberen het vuur te doven. En soms lijkt het alsof de vlammen wegsterven. En het vuur ten onder gaat. Maar het verborgen werk van de Heere houdt het vuur brandend. Alle water van de hele wereld zal dat vuur niet kunnen doven. Daar staat Christus voor in. Intussen, gemeente, doet het niets af van onze verantwoordelijkheid. Wij kunnen het vuur zo gemakkelijk terugdringen. En terugbrengen naar een klein vlammetje. Dan wijkt de gloed van de eerste liefde. Dan is de verborgen omgang met de Heere nodig. Momenten waardoor het vuur van de geest levend wordt gehouden. Wanneer je mee laat slepen door de dingen van beneden die zo flitsend lijken. En zo vonkend. En zo leuk en aardig mooi. Maar intussen blijkt het vuur van de geest kleiner te worden. En wordt het donker, leeg en kil. Gemeente, wie warm wil worden, die moet heel dicht bij het vuur kruipen. En wie warm wil blijven, die moet bij het vuur van de geest blijven. Vluchten dus bij de zonde vandaan, omdat die zo gevaarlijk kunnen zijn. Juist ook als het om je geestelijk leven gaat. Moet ik wat zonde noemen? Roddel? Jaloezie? Geldzucht? Schermzucht? Te druk met dit, te druk met dat. En bedenk je eens even waar je allemaal aan verslaafd kunt zijn. En daarom, gemeente, je laten leiden door de geest. En je laten vullen door de geest. Die weet het bluswater te doven. Ik kijk nog een keer naar onze tekst. Blus de geest niet uit. Maar hoe kan dat nog meer? De geest blussen. Nou, kijkt u eens even wat erachter staat. Veracht de profetieën niet. En dan mag u heel concreet denken aan de verkondiging van het woord van God, waarin de tijd waarin we leven profetisch wordt geduid. Dat is geen profetie dus die losstaat van het woord, lukraak, dan krijg je hele rare dingen. Nee, profetie die opkomt uit de schrift. En zoals Petrus dat doet op die eerste Pinksterdag in Jeruzalem. Maar dit is wat gesproken wordt door de profeet Joël. En het zal zijn in het laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters, ze zullen profeteren. En uw jonge mannen zullen visioenen zien. En uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren, op mijn dienaressen, zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel, een teken op de aarde, bloed, vuur en rookwal. En de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat die grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heere aanroept, zalig zal worden. Veracht de profetieën niet, anders blus je het vuur van de geest uit. De profetie die wordt wel de blaasbalg genoemd. Jonge mensen, een blaasbalg, dat is een soort pomp waardoor het vuur kan worden aangewakkerd, aangeblazen. Nou, zo wordt door het profetisch woord dat zeer vast is, het vuur van de geest aangeblazen tot grote vlammen. Opdat er brandende harten zullen ontstaan. Ik denk aan die twee mannen die op weg waren van Jeruzalem naar Emmaus. Toen kwam er een derde bij hen. Een man die ze aanvankelijk niet kende. Iemand die hen de schriften uitlegt. Profetisch. Dan moeten ze achteraf de conclusie trekken. Wanneer ze doorgekregen hebben wie het is. Jezus, de Christus, de Heiland, hun meester. Was ons hart niet brandende in ons? Toen hij de schrift opende. Ziet u het, gemeente? Hoe het vuur gaat branden. Brandt het al, het vuur, aangeraakt door de geest, dan heeft dat vuur het woord nodig. Brandstof van de geest. Kijk, wij houden het niet brandend. Integendeel, we blussen voordat we er erg in hebben. Met al onze ideetjes en meningen en gedachten. Alleen de geest zet in vuur en vlam. Alleen de geest weet dat vuur brandend te houden. Laten we daarom alleen al, zonder ophouden, bidden. O Heilige Geest, Doorwaai steeds weer uw hof. Geef heilig pinkstervuur. Doe velen knielen in het stof als in het eerste uur. Amen. Gemeente Psalm 51, vers 6 en vers 10. Het verlangen om het doorgaande werk van de Heilige Geest, die niet weggenomen wordt, maar des te meer richt op de Heere en op zijn dienst. Psalm 51, vers 6 en vers 10. Gemeente, zullen wij samen danken. Genadige God, wat bent u goed, wat bent u groot. U die bij machte bent, vuur te ontsteken in de kilte van een menshart. U die het vuur brandend houdt, en tegelijk komt het appel naar ons toe, de geest niet te blussen. Wij zijn daar zo goed in. Ja, moeten dat beleiden. En dat moet ons bij u houden. En dat moet ons leren gebruik te maken van uw woord zoals u dat wilt. Onze gaven, onze talenten te besteden voor u. Opdat u zelf verheerlijkt en geprezen wordt. U wordt groot gemaakt. Heere, werkt u zo met uw Heilige Geest. Elke dag, maar in het bijzonder ook in een week van voorbereiding op het heiligavondmaal, geeft u daarin wat nodig is. En brengt u steeds weer opnieuw aan de voeten van het kruis, om daar te ontvangen wat nodig is om gezegend avondmaal te houden. Te beleven dat u goed bent voor zondige mensen. Wij bidden voor deze gemeente. Wij bidden voor de zorgen die er zijn, zieken. Heren, door uw nabijheid ervaren, wanneer we ouder worden, wanneer we in moeten leveren, krachten wijken, niet alle grip meer hebben op onze gedachten, het wereldje klein kan worden. En bidden, Heren, ontferm u voor wie het leven zwaar valt, psychisch zwak, psychisch ziek. Heren, doe ook daarin zien wie u bent in uw macht en in uw genade. Bidden voor hen die beperkt zijn, een handicap. Wij bidden, geef dat we als christelijke gemeente daarin ook onze verantwoordelijkheid zullen zien. Het kwetsbare van de gemeente zullen koesteren. Onze verantwoordelijkheden daarin zullen dragen. Wij bidden, u bent een God die mensen inschakelt. In de zorg voor elkaar, de zorg voor onze naasten. Geef betrokkenheid. Een bewogenheid voor ouderen, voor jongeren. Wie kan er niet bekneld zitten doordat dat het leven met zich meebrengt, juist ook in deze tijd. Heren, wij bidden u voor dominee van de Wind in de droevige omstandigheden. Overlijden van zijn vader, een schoonvader en opa. Heren, geeft u kracht, troost, ondersteunen en sterk ook daarin. Hij bidden, ontferm u over dominee Voets en het loslaten van de gemeente in Ridderkerkelijke Veer. En het toegroeien naar deze gemeente, hier de herderstaf te mogen opnemen. Schenkt u wat nodig is. U die de grote herder bent en onder herders biedt wat ze behoeven. Hij bidden voor de kerkraad, iedereen die verantwoording draagt in de gemeente. Maak van u de levende God afhankelijk. Bidden voor de kerk, waarin we ons geplaatst weten, ondanks alle zorgen die er kunnen zijn. Heere, bindt u aan uw woord, aan uw getuigenis en werkt u met uw geest. Genadige God, ziet u zo naar ons om. Bidden voor de kerk die ondergronds gaat, die verdrukt wordt, vervolgd. Mensen die vanwege hun geloof worden gemarteld en desondanks vast blijven houden aan de belijdenis wie u bent in uw Zoon Jezus Christus. Breid uw koninkrijk uit tegen alle verdrukking in. Zegent u het werk van zending van evangelisatie. Geef ook in deze tijd nieuwe mogelijkheden mensen te bereiken. En laat zo uw woord klinken. Wij bidden, ontferm u over het Joodse volk. Mensen overal verstrooid, levend. Uw bondsvolk. Bindt u hen aan uw woord, doen we zien op de Christen der Schriften. Het is met uw volk, met Israël, regering in Israël, die juiste beslissingen zullen nemen, spannende tijden. Maak ook daarin afhankelijk. Geef dat Jood, een Arabier, Jood en Palestijn, in vrede mag leven. Maar vooral vrede mag vinden in de vredevorst, Jezus Christus. Heer, wij danken u voor alles wat u ons gegeven hebt. Geprezen zij uw naam. Wat bent u groot en goed. Laat onze verwachting deze week van u zijn. En doe ons daarmee niet beschaamd uitkomen. Om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 149, het vijfde vers. Zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkste voorschijn komen. Psalm 149, het vijfde vers. Gemeente, bewaar het woord, ontvangt u hier en thuis de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.